Nog enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat aanstaande zondag, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. En dat dus deze zondag in het teken zal staan van de voorbereiding. Vervolgens delen we u mee dat aanstaande dinsdag de Bijbelkring zal worden gehouden om 19:30. En de laatste mededeling is een herinnering dat aanstaande zondag de extra collecte zal worden gehouden voor de zending. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 146, het derde en het vierde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vierde vers, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 3 en 4 van Psalm 146. Wij willen nu eerst luisteren naar de heilige wet des Heren. En in aansluiting op de lezing van Gods wet willen we zingen uit Psalm 119, het 25e vers. Psalm 119, vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing zal deze morgen zijn uit het boek van de profetie van Jesaja, het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Jesaja 30, de versen 1 tot en met 21, na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 119, het 25e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Jesaja 30. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. En om zich met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Die gaan om af te trekken in Egypte en vragen mijn mond niet, om zich te sterken met de macht van Farao en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte. Want de sterkte van Farao zal u lieden tot schaamte zijn. En die toevlucht onder de schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten zullen geweest zijn tot Zoan. En zijn gezanten zullen gekomen zijn tot nabij Ganes. Hij zal hen allen beschaamd maken door een volk dat hun geen nut kan doen. Nog tot hulp, nog tot voordeel. Maar tot schande en ook tot smaadheid zal zijn. De last der beesten van het zuiden naar het land des angstes en der benauwdheid, van waar de sterke leeuw en de oude leeuw is, de basilisk en de vurig vliegende draak, hun goederen zullen zij voeren op de rug der veulens en hun schatten op de bulten der kemelen tot het volk dat hun geen nut zal doen. Want Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen, stilzitten zal hun sterkte zijn. Nu dan, ga henen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos tot in eeuwigheid. Want het is een wederspannig volk, het zijn leugenachtige kinderen, kinderen die des Heren wet niet horen willen. Die daar zeggen tot de zieners, ziet niet, en tot de schouwers, schouwt ons niet wat recht is. Spreek tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de heilige Israëls van ons ophouden. Daarom zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steun daarop. Daarom zal u lieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. In het breizelen zal hij niet verschonen. Alzo dat van haar verbreizeling niet een scherf zal gevonden worden. Om vuur uit de haar te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Want alzo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls. Door wederkering en rust zoudt gij lieden behouden worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, doch gij hebt niet gewild. En gij zegt, nee, maar op paarden zullen wij vlieden, daarom zult gij vlieden. En op snelle paarden zullen wij rijden, daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. 1000 van het schelden van een enige, van het schelden van 5 zult gij allen vlieden, totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over uw lieden ontferme. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal u genadig zijn op de stem uws geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. De Heere zal u dienen wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven, maar uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het stem, de stem desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Als gij zoudt afwijken, ter rechter of ter linkerhand. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere in dit uur van voorbereiding voor het heilig avondmaal nadenken over een van de versen uit dit schriftwoord wat u zojuist gelezen is. Namelijk Jesaja 30 en daarvan het 18e vers. Jesaja 30 vers 18, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. En daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden, opdat hij zich over u lieden ontferme. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, van wiens troon wij zingen, dat gerechtigheid en gericht de vastigheden, de fundamenten van uw troon zijn. Wij buigen ons neer voor uw heilige majesteit en zeggen uw naam dank dat wij vanmorgen in uw huis mogen zijn om samen uw woord te onderzoeken. Want dat zal het toch zijn wat centraal mag staan in deze dienst des woords en der gebeden, het onderzoek van uw heilig woord. Heere, geef dat wij samen uw woord zo mogen onderzoeken, dat wij de boodschap van uw woord mogen verstaan en dat wij ook vanuit uw woord de stem van u mogen horen die ons de rechte weg, de weg ten leven wijst. In dit aangrijpende woord worden we herinnerd aan het feit dat wij mensen zijn, dat wij zondige mensen zijn en dat van ons leven niets anders gezegd kan worden dan wat gezegd wordt in dit deel van de Israëlieten, die in de grootste moeite en zorgen steun zochten bij mensen, bij het machtige Egypte, en het van de paarden en de wagens van Egypte verwachten. Zo zijn wij mensen het altijd weer die het zoeken bij onszelf en steun zoeken bij mensen en het verwachten van wat wij zelf doen of wat wij zelf laten, van onze stiptheid of van onze godsdienstigheid of van het wandelen in uw wegen. Heere, geef dat we mogen zien dat vanmorgen uw woord heel nadrukkelijk zegt dat wie het van mensen verwacht, ook van de godsdienst van mensen, wie het bij zichzelf zoekt, dat hij u tekort doet. Dat hij uw eer tekort doet en daarom ook zichzelf tekort doet. Want Egypte is een rietstaf. Het kan geen steun geven. Het doorboort onze hand. En zo zijn wij zelf een rietstaf. En onze gerechtigheden een rietstaf. Ze zullen ons niet dragen en niet steunen in de dag van het gericht. Maar het zal onze hand en ons leven doorboren. Leer ons daarom, Heren, het geheim van de woorden die vanmorgen centraal mogen staan. Welgelukzalig wie het van hem verwachtte. Heren, dan is het nodig dat u zelf in ons leven komt met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want er is niemand die het alleen van u verwacht. Er is niemand die op u hoopt. Er is niemand die u zoekt. O, wil dan zelf krachtig werken, ontdekkend, opdat wij gaan zien wat er aan zonde en wat er aan eigen gerechtigheid in ons hart woont. Maar opdat wij ook mogen ontdekken dat nu voor zondaren die het leven buiten zichzelf leren zoeken, omdat ze het bij zichzelf niet kunnen vinden, dat er hoop en hulp is bij die ene die gekomen is om zondaren zalig te maken, Jezus Christus. En dat gij in Christus wacht om genadig te zijn. Wacht om uw overschuldige en onwaardigen te ontfermen. Heere, laat dat evangelie van vrije, eenzijdige genade ook vanmorgen mogen klinken. En wanneer het gaan mag, over u als een wachtend God en ook over een wachtend volk, wil u geven dat die boodschap door mag klinken tot in ons hart. Wil ook deze morgen vanuit dat evangeliewoord ons beproeven. Want wij worden in deze dienst van voorbereiding geroepen om onszelf te onderzoeken. Met het oog op het heilig avondmaal, maar dat betekent toch heel in het bijzonder met het oog op u. Hoe wij staan voor u, hoe het is in ons leven voor uw aangezicht. En daarom is die zelfbeproeving ook voor ons allen, voor de jongeren en voor de ouderen, voor ieder van ons nodig. Maar we bidden, Heere, wil u ons beproeven. Want hoe zouden wij onszelf kunnen beproeven zonder de leiding en de bediening van uw Heilige Geest? Wil ons door woord en geest beproeven. Doorgrond ons en ken ons hart. Zie of er in ons een schadelijke weg gevonden zij en leid u ons op de eeuwige weg. Heere, wanneer er een schadelijke weg is in ons leven, wil ons eraan ontdekken en wil ons laten zien wat er schadelijk verkeert, wat er is wat u onteert en waardoor we onszelf bedriegen. Geef ons niet over aan de bedriegelijkheid en dwaasheid van ons eigen hart, maar doorgrond en beproef ons en leid ons voor het eerst of opnieuw op die enige weg. We bidden u ook, heren, in deze uren van voorbereiding wil u geven dat waar juist op een zondag als deze en in een week van voorbereiding die we samen op deze dag begonnen zijn, de vorst der duisternis rond kan gaan, heel in het bijzonder ook onder hen die u vrezen. Heren, wil u geven dat vanmorgen blijken mag dat u de machtige bent, dat u de God des gerichts opstaat en verhoogd wordt in uw eigen macht en in uw eigen genade. En dat de vorst der duisternis gescholden mag worden, opdat afleidende gedachten en influisteringen die er zijn kunnen, en dingen die in ons hart soms zo plotseling op kunnen borrelen, omdat de vorst der duisternis bezig is alles wat u zoekt en het van u verwacht neer te slaan en neer te vellen. Heren, wil u geven dat het zo mag zijn dat het woord zijn kracht doet en dat het mag blijken dat het woord gedragen wordt door uw almachtige genade, dat u opstaat en zich over Sion ontfermt. Heren, schenk dat deze morgen, niet alleen in het luisteren, maar ook in het spreken. Wil u geven dat wanneer deze adventsboodschap op deze bijzondere gelegenheid mag klinken, dat wij bediend mogen worden door uw geest. Want hoe zouden we het woord van uw recht kunnen verkondigen, recht en genade, wet en evangelie, zuiver kunnen prediken zonder u. Heere, geef dat uw genade ons voor mag gaan en dat het heilicht van u ons mag leiden. En wil u ons daarbij zelf bijstaan, de woorden in de mond leggen en ons bewaren voor onszelf. Want dat moeten we ook in de prediking, altijd maar bewaard worden voor onszelf. En schenk ons uw genade. We smeken dat, ziende niet op onszelf, maar alleen op die grote hoge priester, in wiens naam deze dienst begonnen is. Heere, doe het. Om hem. We dragen allen die hier samen zijn in uw huis aan u op. De jongeren en de ouderen. We smeken u, heren, of u hen allen wilt gedenken. En of u wilt zijn met ons zoals we hier zijn. Ook met degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen nabij zijn met uw goddelijke genade. En het onderwijs van uw woord zegenen. Denk aan degenen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. En een weg moeten gaan die langs diepten en langs verdriet voert. Denk aan allen die korter of langer geleden een verlies moesten lijden. U weet hoe in de eenzaamheid soms het verdriet te veel kan worden. En hoe troost nodig is. Niet alleen wanneer het verlies kort geleden geleden werd. Maar ook wanneer het al zo lang is. Heere, wil u de troost schenken en de kracht van boven die alleen bij u te vinden is. En wil u genade schenken om ook het verdriet te dragen en het te brengen voor u, die het zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Wees ook met allen die ziek zijn. We dragen hen aan u op in het ziekenhuis, thuis. U weet dat er juist ook in deze periode van het jaar vaak velen zijn die met ziekte tobben, juist onder de ouderen kan dat zo zijn. Heren, wil u hen allen gedenken. We denken dan heel in het bijzonder aan broeder Nelis, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en tegen de verwachting in daar ook langer moet blijven. We bidden u, heren, wil u de behandeling die plaatsvindt en de ingrepen die plaatsvinden zegenen. Wil u hem nabij zijn en wil ook onder deze omstandigheden hem persoonlijk opzoeken met uw goddelijke genade. We denken aan alle anderen die ziek zijn. Heren, u weet, er zijn soms dingen die voor mensen niet bekend zijn, verborgen, maar die toch bij u wel bekend zijn. Wil u ook in die omstandigheden uw hulp en uw kracht doen blijken. En wil u geven dat welke zorgen of moeite ons levenspad ook kruisen, dat wij het op u mogen wentelen. Want het woord van vanmorgen zegt het tot ons allen. Welgelukzalig die het van hem verwachten. Heere, leer ons dat voor het eerst of ook opnieuw. Ook in alle omstandigheden van het leven. En wil u geven dat ook dat ons leven mag bezetten. En in ons hart mag leven. De hoop op u. Heere, werk dat. Schenk dat. Ook in deze ogenblikken. We vragen het niet omdat wij het verdienen. Maar alleen om hem. Jezus Christus. Die gij altijd hoort. Uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 130, het tweede, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers. Geliefde gemeente, in deze adventsweken staan we vaak stil bij dat schriftuurlijke woord verwachting. Want adventstijd is de tijd van uitzien naar de komst van hem die beloofd is. En als we over dat woord verwachting dan nadenken, wat kan er in dat woord een spanning liggen? We hebben het zo even gezongen uit de woorden van Psalm 130. Ik blijf de Heere verwachten. En dan dat aangrijpende beeld. Ik wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Inderdaad, als we dat woord verwachting in de Bijbel samen lezen, dan zit daar een geweldige spanning, een ontzaggelijk heimwee, een diep verlangen in. Maar laten we niet vergeten dat dat woord verwachting niet alleen gebruikt wordt van mensen die uitzien. In onze tekst wordt vanmorgen ook duidelijk dat het ook van Israëls God gezegd kan worden, dat hij wacht, verwacht, uitziet. Daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij, zo lezen we. En dat betekent toch in elk geval ook dat de Heere uitziet om genadig te zijn. Dat er niet alleen van die verwachting sprake kan zijn bij mensen, maar ook in een veel heerlijker en verhevener zin bij de Heere zelf. Ja, dat we het ten diepste zo moeten zeggen, dat dat wachten van mensen, dat verwachten van mensen, het gevolg is, de vrucht is van het wachten van God. We willen daar vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan en schrijven boven de prediking een wachtend God en een wachtend volk. In de eerste plaats een God wachtend met genade. En in de tweede plaats een volk wachtend op genade. Een wachtend God en een wachtend volk. Een God wachtend met genade en een volk wachtend op genade. We moeten onze tekst trouwens wel goed lezen. Dat is altijd zo. Met het woord van de Heere. Want wat zouden we aan de woorden van God hebben wanneer we die niet goed zouden verstaan? Het lijkt erop alsof onze tekst zegt dat God wacht om genade te bewijzen. De Heere wacht. De Heere staat gereed om arme zondaren genade te schenken. En dat is zeker ook een element en een voornaam element in de woorden van onze tekst. Maar het is niet het allereerste. Want u kunt die woorden zoals ze staan in onze tekst op twee manieren lezen. Wacht met genade. Dat wil zeggen dat de Heere ermee wacht om genade uit te delen. Dat de Heere als het ware die genade inhoudt. Dat kan het ook betekenen. En dat is de eerste betekenis. Laat ik het duidelijk maken. En dat kunnen we alleen duidelijk maken als we op het tekstverband gaan wijzen. Tekstverband, als u het wat grondig leest, wordt het al spoedig duidelijk, is dat Jesaja de profeet, de hoveling onder de profeten, zoals die wel genoemd is, dat hij opnieuw betrokken wordt bij het politieke gebeuren van zijn dagen. Want Jesaja, afkomstig uit een priesterlijk geslacht, was ook als een hoveling, als het ware, betrokken bij het hof. Hij had een hoge positie. In elk geval, hij kon zo bij de koning en bij de vorsten van zijn dagen uit- en inlopen. Dat was voor de andere profeten onmogelijk. Maar kennelijk had Jesaja zoveel adellijke komaf, dat dat voor hem mogelijk was. En dan is het zo dat in deze periode er een geweldige dreiging komt uit het noorden, Assyrië. Het zijn de dagen van koning Hiskia. En u weet, in die tijd is Assyrië uit het oosten, uit het noorden gekomen. En heeft Assyrië de opstandige vazalstaten gestraft. Syrië. En later het noordelijke rijk van Efraïm. Samaria is verwoest. En nu trekt Sanherib langzaam maar zeker naar het zuiden. En komt hij dichter en dichter in de buurt van het kleine staatje Juda. Met de hoofdstad Jeruzalem. En in Jeruzalem en onder het volk van Juda is men in paniek. Want dat machtige leger van Assyrië, wat op het ogenblik bezig is het broederrijk in het noorden te vernietigen, dat zal zeker ook Juda verslaan. En wat doet de regering? Wel, ze maken goede plannen. Ze hebben urenlange, dagenlange, nachtenlange conferenties. En ze spreken uitvoerig over het voor en tegen en over de maatregelen die ze moeten nemen. En de uitslag is met meerderheid van stemmen vermoedelijk genomen dat ze ervoor besluiten om hulp te gaan zoeken bij de andere grootmacht van die dagen, bij Egypte. En ze zenden alvast kamelen en ezels en paarden beladen met geschenken om de Egyptische farao gunstig te stemmen. Ze zullen bij Egypte steun halen. En als die paarden en wagens, de strijdwagens en de strijdpaarden uit Egypte zullen komen naar het noorden om de Assyriërs tegen te staan, wel, dan zal dat hun sterkte en dan zal dat hun vertrouwen zijn. Zo is de situatie. Maar ze hebben de Heere niet gevraagd. Ze vroegen naar mijn mond niet, lezen we in dit hoofdstuk. Ze hebben ook Jesaja, de mond des Heren, de profeet van de Heren, niet geraadpleegd. En dan komt, terwijl de beraadslagingen nog in volle gang zijn, en terwijl de beslissing genomen is en de schatten naar Egypte gestuurd worden om farao over te halen en hem gunstig te stemmen, plotseling deze profeet in de naam van de Heere het paleis binnen, de vergaderzaal binnen, en hij spreekt voor koning en ook voor de beraadslagers en straks voor het volk op het plein de woorden van de Heere. En hij zegt dat het volk en dat de koning en dat al die beraadslagers, dat weerspannige mensen zijn. En dat zij steun zoeken waar geen steun te vinden is. Ze steunen op de paarden en de wagenen van Egypte. Maar die paarden en die wagenen die zullen straks hard wegvluchten. En Egypte zal geen steun blijken te geven. De Heere had het al meer gezegd, ook in het verleden. In stilheid en in vertrouwen zal uw sterkte zijn. Maar gij zegt, we zullen op Egypte bouwen. En zo spreekt Jesaja door. En dan komen die woorden van de tekst. Omdat u het bij Egypte zoekt, omdat u bouwt op die gebroken rietstaf die straks uw hand zal doorboren en waar u niet op zal kunnen steunen, daarom zal ik wachten om genadig te zijn. En dan gaat u de achtergrond van dat woord begrijpen. Daarom houdt de Heere voorlopig althans zijn genade in. Daarom wacht ik nog even om genadig te zijn. Want de Heere is een God des gerichts, zo lezen we in de tekst. Eenvoudig gezegd, de Heere laat hier horen door middel van zijn gezant, de profeet Jesaja, dat hij een rechtvaardig God is. Dat hij bij alles wat hij doet strikt naar rechtsregels handelt. En daarom, nu zij hem niet nodig hebben, nu zij naar zijn mond niet vragen en de profeten influisteren, zeg, spreek ons alsjeblieft van zachte dingen, dat we wat rustiger worden en dat we niet zo angstig en zo depressief zijn. Spreek ons van zachte dingen, omdat ze naar mijn stem niet horen. Daarom zal ik ook mijn genade inhouden. Ik zal wachten met mijn genade. Want ik ben een God des gerichts. Geweldige boodschap, gemeente. Want dat laat ons vanmorgen heel duidelijk zien dat er redenen kunnen zijn, zoals die hier waren bij het volk van Israël, waarom de Heere met zijn genade wacht. Waarom de Heere zijn genade vooralsnog inhoudt. Waarom houdt de Heere zijn genade in? Ach, u zegt misschien, de Heere is soeverein. Hij is de God die doet wat hem behaagt. En niemand zal zeggen, wat doet gij inderdaad, de Heere is soeverein. En niemand kan tegen de Heere zeggen, wat doet ge? Maar in zijn soevereiniteit geeft de Heere toch rekenschap van zijn daden, hier zeker. En hier wordt duidelijk waarom deze soevereine God zijn genade inhoudt. En dan is de reden eigenlijk het vertrouwen van de mensen op andere dingen. Het zoeken van hun steun bij andere dingen. Het zoeken van hun steun bij Egypte. Kijk, en dat kan ook in ons leven zo zijn. Er zijn soms mensen, en dat mag ik toch zo vanmorgen wel zeggen, die met de dingen van het woord van de Heere bezig zijn. Die ook ernstig bidden om doorbrekende werk van de Heilige Geest, en dat is goed. Maar dan hoor je soms tussen de regels door dat ze zeggen, maar ik heb al zoveel gebeden. En ik wacht al zo lang op antwoord. Ja, dat kan een bange worsteling zijn. Maar ik moet vanmorgen er wel een vraag bij stellen. Zou er geen reden kunnen zijn waarom u zo lang moet wachten? Waarom de Heere zich inhoudt? Waarom de Heere wacht met zijn genade? En die genade niet laat uitstromen? En die genade niet wegschenkt. Zou er geen reden zijn waarom de Heere zwijgt in uw leven? Het kan ook zijn dat er mensen zijn die de genade van de Heere mogen kennen. Althans, misschien vanmorgen heel erg bestreden. Misschien heel erg aangevochten. Misschien vanmorgen naar de kerk gekomen met de gedachte, nu is het weer voorbereiding. En ik heb verschillende malen avondmaal mogen vieren. En misschien wel avondmaal mogen vieren met veel zegen voor mezelf. Maar op dit moment, ik ben alles kwijt en het is zo donker en de Heere heeft zich teruggetrokken. Dan mag ik toch op deze zondagmorgen de vraag wel stellen. Zou er ook reden zijn in uw leven of in het mijne? Waarom de Heere zwijgt. Wat kunnen er dan voor redenen zijn? Wel, laten we maar dicht bij de tekst van vanmorgen blijven. En dan zal ik maar enkele dingen kunnen noemen. Het kan zijn dat de Heere zwijgt in ons leven omdat we zonden aan de hand houden. Omdat we heimelijk vastzitten op onze zonden. En de zonde op een bepaalde manier koesteren. Dat kan één bepaalde zonde zijn. Dat kan een zondige levensgang zijn. En vergeet het niet, gemeente. Als de zonde scheiding maakt, dan verbergt de Heere zijn aangezicht. Dan wacht hij, zoals hij het hier ook met betrekking tot Israël zegt, dat de zonde van het zoeken van steun bij Egypte en de Heere verachten, dat dat de reden is van de scheiding, dat dat de Heere de reden is waarom de Heere zegt, ik zal wachten. Het kan ook zo zijn, en dat is nog wat subtieler, dat we heimelijk, terwijl we menen in alle ernst met de geestelijke dingen bezig te zijn, het toch nog zo zoeken bij onszelf. En in de week van voorbereiding proberen alles wat er bij ons te vinden is bij elkaar te zamelen en dat de Heere aan te bieden. Al onze goede daden, al onze bevindingen, al onze, ja wat niet al. Kijk, en als we nou op onszelf gaan steunen en op onze eigen gedachten en gevoelens en zelfs op bevindingen gaan steunen, dan kan het zo zijn, want zo zit ons arglistige hart immers in elkaar, dat we zelfs op geestelijke dingen en godsdienstige gedachten steunen. En dat is Egypte. Dat is de Heere niet. De farao's van binnen. Nee, dat zijn niet alleen maar de grote zonden. Dat is het zelfs nog steun zoeken bij onszelf en bij wat gevoelens en gedachten en bevindingen waarop wij onszelf dan wat rust toespreken en inspreken. Maar dan kan de Heere zwijgen, omdat we toch bij onszelf zoeken. Een andere reden. Er kan ook een heel slordig leven zijn met de inzettingen van de Heere. Want wat gebeurde er daarbij die Israëlieten in de dagen waarin de profeet hier sprak? Wel, ze zochten het bij Egypte verstandig, zeiden de politieke raadsgevers. Maar ze vroegen de mond van de Heere niet. Er was geen gebed, er was geen zoeken van de profeten. Of als er een zoeken van de profeten was, dan was het alleen, zeg, spreek ons van zachte dingen, van de dingen die we graag willen horen. Maar de mond van de Heere werd niet gevraagd. En nou kan het zo zijn dat er een kind van God is, die vanmorgen in de kerk zit en zo bestreden in de kerk zit. En die eigenlijk, omdat hij zo bestreden in de kerk zit, vanmorgen herinnerd wordt aan het feit dat hij zo slordig met de dingen van de Heere geleefd heeft in deze achterliggende periode. Zo weinig gebed. Zo weinig waken in het onderzoek van Gods bevelen. Zo weinig vragen van de stem van de Heer. Kijk, dat kan een reden zijn, gemeente, waarom de Heer moet zwijgen. Daarom zal ik wachten. Ach, u hoort in de tekst iets van het heilig ongenoegen van de Heer. Dat hij zegt, om al die dingen, zoals ze in het volksleven en in de harten van vorsten en onderdanen zijn, daarom kan ik mijn genade niet bewijzen, want ik ben een God des gerichts. Ja, vergeet dat niet. Bij God zijn recht en genade nooit te scheiden. God is een God van volkomen gerechtigheid en van volkomen barmhartigheid. En daarom is in het spreken van God en in de manier waarop God met mensen handelt, ook met zijn kinderen handelt, recht en genade zijn nooit te scheiden. En dan ligt allereerst in de tekst toch de nadruk op het recht van de Heer. Naar recht kan ik op dit ogenblik niet komen met mijn genade. Want het volk zoekt mij niet, het volk eert mij niet. Naar recht toorn ik over het feit dat zij andere goden voor mijn aangezicht hebben en dat zij steun gezocht hebben bij die gebroken rietstaf bij Egypte. Daarom wacht ik om genadig te zijn. Een woord waarin de Heere uitdrukking geeft aan zijn heilig ongenoegen met de zonde van het volk, met alles wat er tussen hem en tussen het volk van Israël ligt. Laten we dat vanmorgen niet vergeten. God is een God van recht. En God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. God werkt ook niet over de zonde heen. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Daarom wacht hij om genadig te zijn. U vraagt misschien, ja, maar als dat zo is, als de Heere wacht in de zin van terugtreedt, wacht in de zin van zwijgt en nu geen genade bewijst. Als de Heere naar recht handelt, dan is er voor Israël toch geen hoop. En om het maar heel persoonlijk te zeggen, dan is er voor ons toch ook geen hoop. Want als de Heere alleen in recht op ons zou neerzien, als Hij, zoals we het gezongen hebben uit die 130ste psalm, in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Inderdaad, dan zal niemand bestaan als God vanmorgen in recht en in gericht tot ons zou spreken of met ons zou doen. Van het kleinste kind af tot de oudste in ons midden. Van de leden van de gemeente tot bezoekers, tot de kerkenraadsleden, tot de dominee toe. Niemand zou voor God kunnen bestaan. En daarom is het zo'n wonder dat in dat woord van onze tekst nog iets zit. Want het eerste is wel, God wacht om genade te bewijzen. Hij houdt zijn genade in. Maar het tweede element is dan toch, ook al houdt hij zijn genade in, toch wacht hij met zijn genade. Bij dat inhouden is er toch ook een wachten. En dat wachten is toch ook een woord van langmoedigheid, een woord van geduld, een woord waarin hij zegt, en ondanks alles wat Israël gedaan heeft, ondanks alles waarmee ze mij veracht hebben en als het ware op het hart getrapt hebben, toch wacht ik met mijn genade. Hoe kan dat? God is toch recht? Hij is toch een God des gerichts? Zo lezen we in de woorden van onze tekst. Inderdaad, God is een God des gerichts. En hij is rechtvaardig in al zijn doen. En hij doet van zijn gerechtigheid nooit afstand. Maar de Heere heeft zelf een weg uitgedacht en een weg gevonden waar wij mensen geen weg zagen en ook nooit zouden kunnen bedenken. Waarin zijn rechtvaardigheid verheerlijkt wordt. En waarin hij toch ook genadig kan zijn. Dat is onbegrijpelijk, dat God rechtvaardig is en tegelijk genadig. Dat hij zowel zijn recht als zijn genade verheerlijkt. Dat heeft God gedaan door zijn Zoon te zenden. En in Christus verheerlijkt God zijn heilig recht. Maar in Christus verheerlijkt God ook zijn barmhartigheid. En daarom, omdat Christus komen zou. En wij weten dat hij gekomen is. Daarom kan onze tekst zeggen, God zwijgt in zijn gerechtigheid. Maar hij wacht toch ook in zijn genade. En als we dat zo zien, dat God toch ook met genade wacht, al zwijgt hij voor dit ogenblik, dan komen de tere klanken van Gods ontferming en van Gods barmhartigheid in onze tekst zo duidelijk uit. De Heere zal wachten opdat hij onverdiend toch genade zou schenken. Waar moeten we daarbij aan denken, aan dit wachten van God? Ach, misschien bent u wel maar al voor. De Bijbel zelf geeft zo'n ontroerend beeld van de God die wacht om genadig te zijn. Dat is het beeld wat de Heere Jezus zelf geeft in de gelijkenis van de verloren zoon. Daar ziet u wanneer die verloren zoon terugkeert, daar stond de Vader en die wachtte iedere dag op de wederkeer, op de terugkeer van die verloren zoon. En de Vader die zag hem van verre, zo lezen we in Lucas 15. Dat is het beeld van God die wacht. Zoals de Vader in de gelijkenis dag aan dag wacht om genadig te zijn. Wacht op de terugkeer van de verloren zoon. Zo wacht God op de wederkeer van zijn afkerige Israël. Hij wacht om genadig te zijn. Of om een beeld te gebruiken wat dichterbij is, wat uit Jesaja's eigen profetie komt. Ergens voert Jesaja de Heere God zelf sprekende in En zegt de Heere God tegen zijn volk door middel van de profeet: de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een wederstrevig en hardnekkig volk. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. De Heere wacht met zijn genade, want hij strekt zijn handen uit tot een hardnekkig, tot een weerstrevig, tot een rebellerend volk. De Heere wacht om genadig te zijn. We zouden het zo kunnen zeggen: de God die rechtvaardig is, de God die heilig is, wil ondanks de schuld en de ongerechtigheid, omwille van Jezus Christus, zijn handen uitbreiden in genade. En als we daar dieper over doordenken, gemeente, hoe God zijn handen uitbreidt en hoe God wacht, terwijl Israël maar doorgaat op zijn eigen wegen, hoe God wacht, terwijl wij misschien ook maar doorgaan op onze eigen wegen. Wat is dat een ontroerend beeld. Zou dat ons hart eigenlijk niet moeten verbreken? Dat God wacht bij een vijandig, weerbarstig, tegenstrevig volk en zijn handen uitstrekt. Dat God dat al gedaan heeft, mijn jongen of meisje in de kerk, vanaf het begin van je leven af, toen je als kind hier voor het eerst in de kerk kwam, aan de hand van vader en moeder, toen je door je ouders bij het woord van de Heere werd opgevoed, toen je op zondagsschool kwam op de catechisatie, nu je onder het woord komt, zondag aan zondag. God strekt zijn handen uit, hij wacht met zijn genade. En zeg dan eens eerlijk: ben je alweer gekeerd? Want dat zegt het tekstverband toch? God wachtte op Israël dat ze tot hem zouden wederkeren. Dat betekent dat ze tot hem zich zouden bekeren. Dat ze tot hem zouden vluchten. Ootmoedig, schuldig, als verloren zondaren. Pleitend op vrije gunst en eeuwige genade alleen. Zijn we alweer gekeerd? O, de Heere wacht, vergeet het niet. Hij wacht op zondaren die zichzelf aanklagen, die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden, die zichzelf ongelukkig weten vanwege hun zonde en vanwege hun schuld. En dan wil hij juist aan armen die genade bewijzen. Juist aan mensen die als een verloren zoon of een verloren dochter, verbroken van hart en verslagen van geest, tot hem terugkeren. De Heere wacht om genadig te zijn. En het ontroerendste beeld van dat wachten van God om genadig te zijn, vind ik altijd weer getekend in de grote Zoon van God, Jezus Christus zelf. Wanneer hij op zekere dag, kort voor zijn lijden en sterven, de stad Jeruzalem bezoekt en dan op de bergen staat en in de verte Jeruzalem ziet blinken in het licht van de zon en dan plotseling in tranen uitbarst en zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Daar staat de Zoon van God, tot in het diepst van zijn middelaars hart bedroefd, wachtend om genadig te zijn. Maar wat zou dat ons hart niet moeten verbreken, jongeren en ouderen, wanneer we onbekeerd zijn. Want we kunnen wel eens denken zo, wanneer het weer avondmaal wordt en voorbereiding voor het avondmaal: ach, dat is toch niet voor mij, want ik ben onbekeerd. En er zijn wel mensen die zich heel makkelijk van de voorbereiding afmaken, die misschien in de voorbereidingsweek alleen maar denken: wie zou er zondag weer aankomen? Maar de Heere staat, juist ten opzichte van u onbekeerde, u die nog in vijandschap met God leeft, u die misschien wel onverschillig bent, of u die het in uw onbekeerde leven best kunt uithouden. De Heere wacht om genadig te zijn. Zou u daarmee met die gedachte, dat de Heere, ondanks wie u bent en wie u gebleven bent tot op dit ogenblik, dat de Heere wacht om genadig te zijn, van de week de stilte niet eens opzoeken en gaan bidden. Heere, nu heb ik gehoord dat u uw genade in moet houden vanwege de zonde, maar dat u desondanks toch op een wonderlijke wijze wacht met uw genade, die genade uit wilt delen, die genade schenken wilt. Heere, schenk ze ook aan mij. Want dat is het punt wat ook in de tekst nog wordt onderstreept, niet? Daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Want de Heere is een God des gerichts. Kijk, als we dat geheel van die tekst zo nog een ogenblik aanstippen, dan wordt daarin iets heel belangrijks gezegd. Dit. Dat de Heere die genade kan en wil bewijzen, omdat hij genadig is. Maar dat hij, wanneer hij die genade bewijst, dat hij verhoogd wordt. Dus hij zal verhoogd worden, staat er, opdat hij zich over u lieden ontfermen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent allereerst, u kunt het nalezen in de kanttekeningen, dat betekent dat de Heere groot zal worden. Dat de Heere op zal staan. Dat de Heere zich zal verheffen. Dus die wachtende God, die wacht om genadig te zijn, die bereid is om genade te schenken, die zal ook opstaan. Zoals we daarvan zingen in Psalm 102. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Daar hebt u het wat onze tekst bedoelt. God wacht om zijn genade te schenken en hij zal ook opstaan. Hij zal verhoogd worden om zich over Sion te ontfermen. Kijk, en dat is nu nodig. Want juist wanneer u zelf voor het eerst of opnieuw met uzelf in de knoei raakt, dat u zegt, ja inderdaad, de Heere is bereid om genade te schenken aan zondige mensen. Maar hoe kan ik die genade nu vinden? Dat is soms de worsteling van mensen wanneer ze onder de prediking horen dat hun zonden worden aangezegd en tegelijkertijd de genade in Christus wordt verkondigd. Oh, dan kan het wel eens zo zijn dat je in je geweten geraakt wordt en dat je zegt, zo'n zondaar, ja, dat ben ik. Maar hoe vind ik die genade nu? Hoe vind ik die Heere Jezus Christus nu, van wie de schriften zeggen dat hij een bron is van alle goed en alle genade? Het kan zo zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit die juist met die vragen topt. Waar vind ik nu de balsem voor mijn zonde? En waar vind ik nu het geneesmiddel voor mijn schuld? Ja, dan kun je horen over een God die bereid is om genadig te zijn. En die wacht om genadig te zijn. Die zijn handen uitstrekt. En het kan je ontroeren. En het kan je aangrijpen. En het kan je een gevoel geven van diepe schaamte. Heer, wie ben ik toch tegenover uw bereidwilligheid en tegenover uw geduld geweest. Maar je voelt, er zit nog wat tussen, niet. Tussen die God die in de schriften verkondigd wordt, tussen die Heere Jezus Christus die in het heilige evangelie wordt aangeprezen, en tussen je eigen duistere, arme, schuldige hart. En hoe kan dat nu overbrugd worden? Dat je God vindt. Dat je Christus vindt. Wel, onze tekst zegt dat die God die wacht.
die zal opstaan. Die zal verhoogd worden. En dat is het geheim van soevereine genade. Dat God alleen, niet alleen maar een wachtend God is. Met eerbied gezegd, die afwacht tot er een zondaar tot hem komt. Want gemeente, als God zou afwachten totdat zondaren tot hem kwamen, dan kwam er niet één hoor. En dan kon er zondag ook geen avondmaal gevierd worden. Maar die wachtende God, die vanuit zijn woord laat horen dat hij bereid is om te vergeven, doet ook wat hij zegt. En betoont ook dat hij een God is die machtig is om te verlossen. Een God die opstaat. Flauw beeld ziet u bij die vader in de gelijkenis. Daar moet u in gedachten altijd maar een streepje onder zetten. Toen de vader hem van verre zag, toen stond de vader op en ging hem tegemoet en kuste hem. Die vader van de verloren zoon, zo wordt ons in het evangelie bericht, die neemt het initiatief om die verloren zoon uit zijn arme en ellendige toestand op te heffen en hem te plaatsen naast prinsen en naast wereldgrote. God staat op. Hij zal zich over Sion ontfermen. Onweerstandelijke genade. Genade die het hardste hart verbreekt. Genade waarin alle ontferming en liefde en barmhartigheid meekomt. Genade waardoor alle verzet gebroken wordt. Genade waardoor alle zielenraadsels worden opgeklaard. Genade waardoor je uit de duisternis licht gaat ontdekken in het woord. Waarin het evangelie voor je open gaat. En in het evangelie ontdekt. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Dat. En vandaar dat juist op dit soort heel persoonlijke vragen in het hart. Hoe vind ik die genade? Als ik schuldig sta voor God. Als ik naar recht niets heb om op te pleiten of me op te beroemen. Als God zwijgen zou, zou het niet onverdiend zijn. Wel, hier ligt de reden, gemeente. God is toch bereid om genade te geven. En God ontfermt zich en hij staat op om harten te verbreken en om harten te doen delen in zijn ontferming. Hoe zou dat in deze week van voorbereiding niet een zaak van veel gebed mogen zijn? Heere, sta op. Verhoog uzelf. Want wanneer u uzelf verhoogt door voor het eerst of opnieuw door te breken in mijn leven, in uw goddelijke genade en ontferming, dan wordt uw naam toch verheerlijkt. Kijk, dat is het geheim van de tekst. God verhoogt zich. God staat op om genade te bewijzen, opdat hij zo verheerlijkt zou worden. Want echt, in de dagen waarin Jesaja leeft, waarin de mensen vertrouwen op allerlei maatschappelijke en staatkundige overwegingen en het verwachten van Egypte, dan doen ze God oneer aan. Maar als God nu zelf, de God die wacht om genadig te zijn, opstaat en zich uit vrije gunst over Sion ontfermt, ja, dan wordt hij verhoogd. In zijn opstaan wordt hij geëerd. Heere, verheerlijk uw naam en sta op over mij in deze week van voorbereiding. Opdat mijn dorre hart verbroken mag worden. Opdat mijn zondige leven veranderd mag worden. Opdat ik u mag kennen, mezelf mag kennen, Christus mag kennen. En wanneer u daar iets van mag verstaan, dan mag u het toch zo vragen. Heere, verheerlijk uzelf, sta op, o God. Opdat ik mezelf meer mag kennen, u meer mag kennen, Christus meer mag kennen, meer mag blikken in de wonderen van recht en van genade, meer mag blikken in het geheim dat u altijd weer opnieuw wacht om genadig te zijn. En altijd weer opnieuw de eerste bent om uzelf te verhogen. En u zich over een schuldig verloren, in zichzelf zo verdorven mensenkind als ik ben te ontfermen. Daarom zal de Heere wachten om genadig te zijn. Wel gelukzalig zijn zij, staat er dan zoals een nazinnetje nog achter, zij allen die hem verwachten. Ja, inderdaad, wanneer God zo werkt, dat hij wacht om genadig te zijn en opstaat om mensen hun harten te vernieuwen en te vervullen met zijn genade, dan brengt dat wederliefde met zich mee. Want wanneer de Heere de mensen hun harten verbreekt, de harten van een jongen, een meisje of een oudere verbreekt, dan stort hij de liefde uit in het hart. En waar de liefde uitgestort wordt in het hart, daar wordt het hart verbroken. En dan ga je de Heere lief krijgen. En waar dat gebeurt, dan ga je ook alles van de Heere verwachten. Want dat is het geheim van de woorden die in het slot van de tekst staan. Welgelukzalig zijn allen die u verwachten. Dat is niet een verwachting die voortvloeit uit ons eigen denken of uit onze eigen godsdienstige gedachten. Dat is een verwachting die voortvloeit uit het opstaan van God. Dat is een verwachting die God zelf in het hart legt. Dat is een verwachting die voortvloeit uit de liefde van God die het hart verbreekt. En wanneer Gods liefde het hart verbreekt, ja, dan wordt de Heere alles in ons leven. En dan ga je schoorvoetend. Want o, je ziet zo hoe groot God is en hoe klein en hoe schuldig jezelf bent. Schoorvoetend misschien. Ga je alle hoop en verwachting stellen op de Heere alleen. Want dat staat in de tekst niet. Allen die u verwachten. Dat betekent dat alle andere verwachtingen afgeschreven zijn. En dat er een streep gegaan is door alles waarop wij leunden en waarin wij rusten buiten God. We gaan het ondervinden. Niets is er waar ik in kan rusten. Bij Egypte niet, bij mijn eigen godsdienstige overwegingen niet, bij het geloof van mijn buurman niet, bij mijn kerkgang niet. Hoe belangrijk het ook kan zijn om naar de kerk te gaan en veel de Heere aan te roepen, je kan er toch geen grond, geen steun in vinden. Alle steunsels, alle rustpunten van ons hart, ze worden afgebroken opdat het enige rustpunt overblijft. Zalig die u verwachten. En dan moet u daar ook eens op letten. Dat er staat niet zalig die alles van u verwachten, al is dat ook waar. Maar dat het er zo heel indringend staat, zalig die u verwachten. Het gaat bij degene over wie de profeet hier spreekt niet allereerst om de zegeningen van God, al gaat het daar ook wel om. Maar het gaat allereerst om God zelf. U verwachten. Ze verwachten God. Ze wachten zijn komst in. Ze wachten zijn openbaring in. Ze zeggen het, om het maar heel eenvoudig weer te geven. Heere, wat ik nu nodig heb, is niet rust in mijn hart alleen. Is niet bij wijze van spreken een klop op mijn schouder alleen. Maar dat bent u zelf. U heb ik nodig. Is dat niet zo ook met betrekking tot komende zondag? Dat we niet een klop op de schouder nodig hebben of een bemoediging alleen. Maar dat we God nodig hebben. De Heere zelf. En kijk, wanneer we God echt nodig mogen hebben. En de Heere, zoals in het volgende vers staat, op het geschrei alles doet wat zijn arme volk vraagt, dan brengt hij God alles mee. Want wie God verwacht, levend verwacht, gelovig verwacht, ootmoedig verwacht, nee, die heeft op geen zand gebouwd. Want als de Heere komt, dan brengt hij alles mee, ook die bemoedigingen. Ook dat opbeurende woord. Ook die vertroostingen. Ook die kennis van Christus waar uw hart zo naar uitgaat. Ook die oplossing van de raadselen die er zijn in uw leven. Ja, daarom kunt u het begrijpen. Wel gelukzalig wie het van u verwacht. Ik was van de week op een begrafenis van een familielid van me. Een jonge man van 48 jaar. Die na een heel ernstige ziekte was overleden. En de dominee die die rouwdienst leidde sprak over de tekst. Wel gelukzalig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En wiens verwachting is van de Heere zijn God. En hij zei zo mooi. Wel gelukzalig. Dat kan haast niet op. Dat is driedubbel. Niet maar zalig. Maar gelukzalig. Niet maar gelukzalig. Maar wel gelukzalig. Driedubbel. En zo is het. Met degene die het oprecht door het geloof van de Heere verwachten. Wel gelukzalig. Betekent dat dan dat die mensen die het nu van de Heere verwachten, dat die alles bezitten? Betekent dat nu dat ze alle strijd te boven zijn? Betekent dat nu, ach vult u zo de vragen maar aan. Ach wel nee, want het gaat hier over de mensen die in die tijd in Jeruzalem en in Judea woonden. Die midden in de problemen zaten en die Assyrische legers die kwamen maar. En die zouden straks het beleg rondom de stad slaan. En ze zouden straks dreigen die stad tot een mesthoop te maken. De strijd was reus wel. En wanneer iemand werkelijke doorgenade van de Heere mag verwachten, dan zal die echt soms in de diepte komen en geschud worden. Dan kan het juist in een week van voorbereiding zo zijn, dat aan alle kanten van je levenshuis en van je innerlijk getrokken wordt. Maar wie van verre staat en in het donker loopt en het toch van de Heere verwachten mag, die toch op het hoop, op het woord van de Heere mag hopen, die leven mag. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge me verwachting hebt gegeven. Die is toch wel gelukzalig, weet u. Niet omdat hij het zo goed gedaan heeft. Want hij is een Jacob, een bedrieger, een Adamskind, een zondaar. Maar omdat God de getrouwe is. De God van Jacob, de machtige, de eeuwige. Die wacht om genadig te zijn. Wacht in zijn toorn. En toch, om Jezus wil, omdat hij de toorn gedragen heeft, wacht om die genade uit te delen aan Jacobs kinderen. Dat doet de Heere zeker. Want hij heeft het zelf beloofd. Zou je dan niet wel gelukzalig zijn, als je in al je schuld en in al je tekort het echt door het geloof van hem verwachten mag. Amen. eindigen met dankgebed. Heren, we zeggen uw grote en heilige naam dank voor alles wat u gaf. We mochten stilstaan bij een woord waar zoveel stof in ligt, meer dan we in deze ogenblikken hebben kunnen overdenken. O, wil u het zegenen. Geef dat we onszelf mogen onderzoeken of er redenen zijn waarom u zwijgt. Geef dat we mogen zien dat gij toch, ondanks de zonden in dit heden der genade, bereid zijt te wachten staat om genade te bewijzen. Ja, dat u ook wilt opstaan en dat u harde harten wilt verbreken. En leer ons, Heere, dat welgelukzalige wachten. Dat wachten wat geen gevolg is van ons overleggen of van ons bedenken, maar wat een vrucht is van genade. Opdat we als arme mensen die alle hulp en steun buiten u leren verliezen, het alleen bij u mogen zoeken, o bron van troost en licht. Heere, zie ons aan in Christus en denk aan ons ook verder deze dag. Breng ons vanavond weer hier, als we opnieuw vanuit het woord van Jesaja onszelf willen laten onderwijzen door u, ook in verband met de voorbereiding. We vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.